Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de Geld Dichtbij podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het ABP, dat zijn beleggingen in de fossiele industrie terugtrekt. Dat doet het grootste pensioenfonds van Nederland naar eigen zeggen, onder meer door het recente rapport van het klimaatpanel IPCC van de VN. Maar volgens Shell is het puur symboolpolitiek. Ook spreek ik met Natasja de Groot over de toeristensector die 1 miljard dollar van de overheid vraagt voor het herstel. Maar allereerst spreek ik met David Bremmer, expert op het gebied van energie, over het omvallen van Welkom Energie. Nou, eerst ook welkom David natuurlijk.
Goedemiddag Bram.
Goedemiddag. En gisteren kregen de klanten te horen, ze gaan gedwongen over naar Eneco. Hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat? Welkom Energie is een van de vele prijsvechters op de energiemarkt. Nederland kent een heel competitieve energiemarkt, liefst 60 spelers. Het overgrote deel zijn kleine bedrijven, de grote vissen, Eneco, Essent, Vattenfall. Die hebben de meeste klanten en de rest zijn kleine bedrijfjes die strijden om de gunsten van de klant. En dat doen ze door eigenlijk heel concurrerende tarieven te bieden. Maar die energie kopen ze in op de korte termijnmarkt. Dus eigenlijk kort van tevoren. Dus wat gebeurt er dan als de energieprijs, de gasprijs met name ineens, spectaculair stijgt? Komen ze in problemen, want ze hebben allemaal jaarcontracten of nog langere termijncontracten met klanten die hun prijzen hebben vastgezet. En ja, ineens moeten ze veel hogere bedragen gaan betalen voor die klanten. Nou ja, en daardoor kwam Welkom Energie acuut in de problemen. En toen hebben ze eigenlijk wat concurrenten benaderd of ze wellicht die klantportefeuille over kunnen nemen. En Eneco wilde dat wel. Dus officieel zijn ze nog niet failliet. Maar die klanten gaan over naar Eneco. En daar zijn ze niet erg blij mee, heel veel klanten.
Nee, want je zegt een kleine speler, maar tegelijk toch 90.000 gedupeerden.
Ja, in absolute getallen blijven dat er natuurlijk veel. Maar bijvoorbeeld Eneco heeft 2 miljoen plus klanten. Nou ja, volgens mij Vattenfall en Essent ook. Dus eigenlijk, je hebt enkele grote vissen die het leeuwendeel van de klanten hebben. En dan de overige worden verdeeld over de rest. En dan kom je nog steeds al snel op tienduizenden klanten of soms 100.000 of meer. Dus.
En wat gaan die hiervan merken?
Nou ja, die kunnen flink het schip ingaan. Je hebt veel klanten die... laat ik zo zeggen, heel veel van die klanten van Welkom Energie, dat zijn heel prijsbewuste consumenten. Die zijn jaarlijks overgestapt. Die krijgen dan een welkomstbonus van 150, 200, soms nog iets meer euro. Dus, en die welkomstbonus wordt altijd pas achteraf verrekend. Dus je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat ze die kwijt zijn. Als ze pech hebben, hebben ze een hoog voorschot ingesteld. Waardoor ze dus veel geld hebben betaald, soms in de hoop dat ze later nog wat terugkrijgen.
Ja, wat ze helemaal nog niet gebruikt hebben.
Wat ze nog niet gebruikt hebben. Dus dan ben je dus ook zo'n paar honderd euro ga je het schip in. En dan als klap op de vuurpijl neemt Eneco nu je over. En die hebben natuurlijk al laten weten van... dat gaat gebeuren tegen concurrerende prijzen, want we zijn geen liefdadigheidsinstelling. Nee. Dus die gaan fors, die gaan zo 100, 200 euro per maand meer betalen. Dus als je dat allemaal optelt, dan kan je zo 1500, 2000 euro of nog meer, ben je duurder uit. En dat geld ben je kwijt.
En er is geen ontsnapping, er is geen
Daar
oplossing
is geen
voor.
Ontsnappen aan. Nee. Aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen van, als je nu klant bent bij een energiebedrijf tegen variabele tarieven, dan ga je per 1 januari ook de volle met betalen. Dus in die zin is er misschien niet zoveel verschil. Maar dit zijn mensen die natuurlijk heel prijsbewust zijn, dus dat hakt erin. Maar goed, je zou ook kunnen betogen van ze hebben jarenlang honderden euro's per jaar bespaard door steeds over te stappen. You win some, you lose some. Je hebt 10 jaar lang misschien honderden of duizenden euro's gewonnen. Nou ja, nu ga je een keer 2000 euro het schip in. Dat, ja. Zo zou je ook redeneren. Ja.
Maar toch zijn er natuurlijk veel meer van dit soort kleine energieleveranciers. Is er een kans dat zij, iedereen die daarbij zit, maakt zich nu zorgen? Is er een kans dat zij ook gaan omvallen?
Nou ja, de experts verwachten wel dat dit niet, dat Welkom Energie niet de enige zal blijven. ACM wil daar niks over zeggen. De energiebedrijven hebben 1 oktober hebben ze uiterlijk eigenlijk data moeten aanleveren over hun, hun positie en of ze in staat zijn gas en stroom te leveren. ACM weigert zeg maar te vertellen of er meer bedrijven in problemen zijn. Hè? Want ja, stel je voor, dat zorgt alleen maar voor onrust. Maar de kans is wel groot. En bijvoorbeeld de Vaste Lastenbond heeft begin vorige maand onderzoek gedaan naar de financiële positie van energiebedrijven. En daar bleek al uit dat toch wel een aantal een negatieve financiële positie heeft. Solvabiliteit heeft er dus niet weerbaar is. En nou ja, de verhalen zijn natuurlijk bekend van Enstroga Energie, ook een kleine speler die... Die heeft eigenlijk een beetje wat bullebakbrieven gestuurd naar klanten van... Hey, je moet overstappen en anders sluiten we je af. Nou ja, daar heeft de ACM een stokje voor gestoken. En nu hebben ze laatst een brief gestuurd. Wilt u alstublieft overstappen naar een ander? Dat geeft dus al aan dat een kandidaat is om te vallen. En dan heb je nog wat bedrijven zoals... Volgens mij, ik meen Van de Bron en Pure Energie, die al eigenlijk voor 1 januari, wat het gebruikelijke tijdstip is, hun tarieven flink heeft verhoogd. Wat natuurlijk ook zegt dat zij in moeilijkheden zijn. Dus ja, dus zal er in ieder geval, het zal niet bij Welkom Energie blijven. Maar, ja, en hoeveel het er dan zijn, dat is nog een beetje koffiedik kijken.
Ja, precies. Jij kent de markt heel goed. Wat is nou het beste advies voor de consumenten?
Ik denk dat er nu... beste advies is, doe maar even niks. Want ja, je sowieso, eigenlijk willen energiebedrijven nu helemaal geen klanten. Dus je kunt eigenlijk nergens kun je goedkoper terecht. Dus ja, of je nou gedupeerde Welkom Energieklant bent of een gewone klant. Als je nu naar een energievergelijkerssite gaat kijken, dan vind je daar geen aanbiedingen op. En dat handjevol aanbieding dat er wel is, dan betaal je echt compleet blauw. Dus als je het nu, als je zeg maar, je had eigenlijk een paar maanden geleden over moeten stappen. Nou, nu dat heb ik zelf ook niet gedaan, ga ik hier even bekennen. Dus nu is het stilzitten als je geschoren wordt, is een beetje het spreekwoord wat hier geldt.
Maar zelfs zeg maar, als je bij zo'n hele kleine zit waarvan we weten dat die ook risico lopen om te vallen, dan valt er eigenlijk niet aan te ontsnappen dus.
Dan valt er niet aan te ontsnappen. Ja, dat is een beetje het risico wat je loopt. Hè? Dat dat zo'n kleine speler die loopt toch iets meer risico dan een hele grote speler als Eneco of een kleiner bedrijf met een grote moeder achter zich die redelijk diepe zakken heeft. Dus ja, het heeft wel een iets groter risico als je bij een klein bedrijf je heil zoekt. Aan de andere kant, hè. Dat is tegen risico staat vaak ook een hoger rendement als het wel goed gaat. Dus die klanten hebben natuurlijk ook jarenlang voordeel gehad.
Ja. Dankjewel, David.
Graag gedaan.
Gemiddeld krijgen werknemers zo'n 20 à 25 vakantiedagen per jaar. Maar er zijn ook bedrijven die hun personeel onbeperkt vrije dagen geven. Aangeschoven is Natasja de Groot, arbeidsmarktexpert van het AD... En wij praten er even over van wat zijn nou de voordelen van onbeperkt vrijaf voor werknemers? Want ik kan me voorstellen, dat klinkt heel goed, maar heeft het alleen maar voordelen? Of?
Ik kan me voorstellen dat als je eens denkt van nou, ik kom wat lastig uit, ik heb vandaag die afspraak of ik wil toch nog even een weekje op vakantie, dat je dan... het gevoel hebt dat het wel wat makkelijker is om vrij af te nemen. Dat je je wat minder schuldig hoeft te voelen of minder hoeft te kijken naar hoeveel dagen heb ik eigenlijk nog staan. Dus dat is misschien wel een voordeel. Ja.
Ja, precies. Want in Nederland zijn er nu ook een paar bedrijven, eigenlijk een beetje in navolging van Amerika, hè, Netflix en Google deden het al. Maar nu zijn er ook wat Nederlandse bedrijven die daarmee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld recruitmentbureau Target uit Zwolle. En die zeggen van ja, het is gewoon een veel betere werk-privébalans ontstaat hierdoor. Wat zijn nog meer voordelen van dat onbeperkt vrije dagen?
Ja, kijk, een punt wat veel mensen op dit moment aanhalen is dat ze zoeken naar een balans tussen werk en privé. En wat dat betreft zou je wel kunnen zeggen dat dit dat dit de mensen wat meer die balans geeft. Hè? Dat als zij denken van, nou, ik heb het op dit moment hard nodig, dat het ook kan.
Maar gaan ze niet gewoon 365 dagen per jaar bijna vrijnemen? Of laten we zeggen, veel te veel.
Ja, dat
voor de
zou
werkgever.
Je verwachten. De grap is, iedereen denkt dan van, oh heerlijk, dan ga ik dan een maandje naar Bali. En dan ga ik misschien een weekje vakantie vieren op Texel. Maar het geval is, in de praktijk blijkt dat werknemers vaak veel minder vakantiedagen opnemen. Het is vaak het gevoel dat het kan. Maar je ziet die werkgevers die daarmee experimenteren of die dat hebben doorgevoerd, die zien dat het in de praktijk er niet toe leidt dat medewerkers opeens maandenlang achtereen vrij zijn. Nee, dus eigenlijk zorgt het, hè, wat wel interessant is, wat het vervolgens wel ervoor zorgt, is dat mensen het gevoel hebben, hé, maar als ik het echt nodig heb, dan kan het. Het geeft ook een stukje loyaliteit terug naar de werkgever.
En dat betaalt zich dus uit.
Ja, dus ook een voordeel voor de werkgever, zou je kunnen zeggen. Ja, gewoon doen.
Nou, mocht je nou genoeg vrije dagen krijgen van je baas, nou, dan kan je er lekker op uit. En de toerisme sector die kan dat heel goed gebruiken, mensen die erop uitgaan. De getroffen toerisme- en recreatiebranche die heeft ook aan de bel getrokken. Ze willen 1 miljard van de overheid om eigenlijk weer te herstellen van alle schade die door corona is ontstaan. Ik spreek hier ook verder over met Natasja. 1 miljard euro, ja, wat moet er met dat geld gebeuren?
Ja, dat is wel een hele goede vraag, want het is een serieus bedrag. En ik heb ook wel aan deze organisaties, hè, het is een club van 15 marketingorganisaties, gevraagd, ja, wat gaan jullie dan precies doen met het geld? En eerlijk gezegd, het is ook wel, het is wel wat vaag. He, wat zij zeggen, we willen dat er geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de sector. Ze willen dat er een ministerie komt van toerisme. Dat er een minister of in ieder geval een bewindspersoon komt. En dat die getroffen ondernemers, die in coronatijd het echt wel bijzonder zwaar hebben gehad, dat die ook gecompenseerd worden. Maar als je dan vraagt van, maar hoe ziet die duurzame tour er dan uit? Hè? Welke voorstellen hebben jullie dan precies? Dan komt daar niet heel veel concreets uit, moet ik zeggen. Zij hopen gewoon dat er aandacht voor komt vanuit de politiek. Want dat is wat ze nu missen.
Ja, het is echt een noodkreet.
Het is een noodkreet, absoluut.
Tegelijkertijd, denk ik, zijn ze niet zelf verantwoordelijk om te investeren?
Daar raak je wel een heikel punt. Want deze ondernemers, een groot aantal, zou ook best heel graag willen investeren in vernieuwingen. Alleen in coronatijd. Hè, kijk maar even, de bioscopen, pretparken zijn dicht geweest. De horeca heeft twee lockdowns achter de rug. De zakenhotels hebben het zwaar. Ja, het is vrij lastig als je flink hebt ingeteerd op je eigen vermogen om dan vervolgens aan die ondernemer te vragen, joh, trek even de portemonnee om te investeren. Dus de wil is er wel, alleen ja, die zakken zijn die zijn behoorlijk leeg geraakt in coronatijd. Hè. Veel ondernemers hebben echt wel wat geld geïnvesteerd om overeind te blijven.
Ja. Zie je dat er inderdaad ook veel ondernemers zijn omgevallen of dat die echt zo in de problemen zijn gekomen?
Ja, de vrees is geweest. Hè, vooraf is altijd gezegd van, er zal een enorme hoos aan faillissementen zal er komen. We hebben het niet gezien en ook nu, hè, 1 oktober, de coronasteun is gestopt. We zien niet opeens een enorme stijging van het aantal ondernemers dat omvalt. Veel ondernemers weten het toch wel te redden. Kijk, we zien nu natuurlijk, en hopelijk blijft het zo, maar de wereld is een beetje wat opener gegaan. Hè? In ieder geval voor die mensen die een coronapas kunnen laten zien. Die kunnen weer naar de bioscoop, naar het pretpark, naar hun favoriete kroeg om de hoek. Dat geeft natuurlijk ook wel weer wat omzet aan al die ondernemers. Dus het is even spannend natuurlijk wat hierna gaat gebeuren.
Ja, gaat de overheid dat geld, 1 miljard, ik vind het nog steeds een enorm bedrag. Ja, gaan ze dat geld vrijmaken? Hoe groot is die kans?
Ja, lastig om te zeggen. Ik denk, de overheid heeft ook gezegd tegen ondernemers, hè, het is ook wel tijd om de eigen broek op te houden. Dus ik vermoed dat de toeristische sector niet de eerste sector is die vooraan staat om die hulp te krijgen. Maar we zullen zien.
Dankjewel, Natasja.
Graag gedaan.
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ABP. Ze trekken de beleggingen in fossiele industrie terug. En dat doen ze eigenlijk onder meer door het recente rapport van het klimaatpanel van de VN. Beleggingen gingen onder meer naar Shell, BP, ExxonMobil en het Russische Gazprom. En deze beleggingen worden stapsgewijs verkocht. Ik spreek hierover met Peet Vogels, verslaggever van het AD. Peet, waarom zijn ze tot dit besluit gekomen?
Ja, zoals je in je inleiding al zegt, onder andere naar aanleiding van het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Ze zeggen zelf, Corine Wortman, de voorzitter, bestuursvoorzitter van het ABP, dat het te lang duurt voordat de fossiele energiebedrijven de overstap naar duurzaam maken.
Nou zeggen andere partijen dat al veel langer. En zij hebben eigenlijk heel lang geroepen, nee, we moeten samen in gesprek blijven. Waarom is dat nu opeens veranderd?
Ja, dat is een goede vraag. Een maand geleden zei het ABP nog dat zij die kritische dialoog voorstaan. Ze hebben ook altijd tegen klimaatresoluties van milieuclubs gestemd op de aandeelhoudersvergaderingen. Maar ja, volgens hen zelf is het nu toch zo duidelijk en is het zo alarmerend. Dan moet er zo snel iets gebeuren dat ze het geloof dat die energiebedrijven die omslag snel kunnen maken, zijn ze kwijt.
Ja, tegelijk, ze hebben 500 miljard euro. Hè. Ze stonden veel langer onder druk. En nu gaan ze dan toch doen. Hebben de dreigende rechtszaken van deelnemers daar ook nog iets mee te maken?
Ja, ongetwijfeld. Ze hebben natuurlijk ook een beetje scheve schaats gereden zelf met het toen Menno Snel, ex-staatssecretaris, namens de werkgevers in het bestuur kwam, een paar maanden geleden. En de man zat er net een maand en maakte bekend dat hij voorzitter werd van de NOGEPA, de lobbyclub van de fossiele industrie in Nederland. En ja, op het moment dat je zegt wij willen duurzaam zijn en dan een van je belangrijkste bestuurders voorzitter laten worden van een club van de vervuilende industrie, dat
steekt
totaal niet te rijmen. Ja,
nee, daar zijn de leden ook. Kon het pensioenfonds daar iets aan doen? Of?
Ja, natuurlijk. Hè. Zij hebben het goedgekeurd dat hij die functie erbij nam. Dus dat heeft hij netjes gemeld. En toen was het argument hetzelfde als wat de ABP ook als eigen aandeelhouder roept. Van ja, maar die club die wil juist ook gaan verduurzamen. En dan hebben ze aan Snel een hele goeie. Nou ja, dat blijkt dus. Hè. Nu zijn ze dus tot het inzicht gekomen in een maand tijd dat het niet zo is. En reken maar dat daar de druk vanuit de leden een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Ja.
Ja. En de druk van buitenaf, er zijn ook best wat protesten geweest. Ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft daar wat over gezegd. En nou, meerdere natuurlijk milieuclubs. Dat soort protesten, speelt dat nog mee?
Ja, dat denk ik wel. Want zij zijn natuurlijk een grote organisatie, zoals je zegt, ruim 500 miljard. Dus zij hebben gewoon veel invloed. En zij kunnen niet zeggen van wij zitten hier puur alleen om een goed pensioen te verzorgen. Dus wij kijken alleen naar het rendement op onze beleggingen en niet naar de dingen. Wat ik sprak eerder met het ander pensioenfonds, PMT, en daar zei ook een bestuurder van, ja, wat heb je nou aan een goed pensioen als je geen wereld meer hebt? Dus en dat is een beetje een notendop waar zo'n pensioenfonds voor staat natuurlijk, voor die keuze.
Ja. En je noemt net het rendement. Ze zeiden zelf, we gaan ervan uit dat dit besluit geen negatief effect heeft op een langjarig rendement. Maar ik kan me voorstellen dat als je je kaarten zo open op tafel legt, dat wel degelijk lastig is om dan deze aandelen allemaal te verkopen.
Ja, het gaat overigens niet alleen om aandelen, ook om obligaties. Het gaat in totaal om 15 miljard. Dat is natuurlijk een fors bedrag. Maar als je kijkt naar de fossiele industrie, is het echt peanuts. Dus je zag ook op die dag, het aandeel Shell bewoog daar niet op. Dus het heeft ook wel een symbolische waarde. Dus. Maar wat je zei over het rendement, dat klopt. Maar er zijn al meer fondsen, bijvoorbeeld Triodos Bank, ASN, die ook beleggingsfondsen hebben die alleen duurzaam beleggen. En die maken ook gewoon net zulke goede rendementen als beleggingen in olie en gas.
Dus dat is gewoon prima te doen?
Ja, dat is prima te doen. Ja.
Precies. Hoe reageerde Shell erop? Want die waren not amused.
Nee, die maakte vanochtend hun cijfers bekend. En Ben van Beurden, de topman van Shell, noemde het een zeer teleurstellend besluit. Hij sprak ook van pure symboolpolitiek. Want ja, dit heeft geen invloed op onze koers. Dus maar zei, ja, wij willen juist graag stabiele lange termijn beleggers die waar we mee in dialoog gaan. En hij zei ook, we hebben nog vrij recent met de ABP gesproken. Maar dit kwam voor hun ook als een totale verrassing. Dus,
ja, daar waren ze niet blij mee. Maar hoe wil Shell dan wel verduurzamen?
Shell zegt van, die opdracht ligt maar voor een deel bij ons. Maar die ligt ook gewoon bij de klanten. Van Beurden gebruikt vanochtend het voorbeeld van de hoge gasprijzen nu. Dat komt omdat er de afgelopen jaren 1 biljoen te weinig geïnvesteerd is in olie- en gaswinning. Europa produceert nu 20% minder gas dan voor de coronacrisis. Maar ja, die vraag is nog steeds even groot. Dus dan vliegen die prijzen de lucht in. En wat de milieubeweging zegt van je moet stoppen met fossiel. Ja, als je nu stopt met fossiel, dan vliegen die energieprijzen helemaal door het dak. Want er is gewoon niet genoeg duurzame energie om dat op te vangen. Dus wat Shell zegt van, wij doen ons best, maar je zult toch vooral die vraag moeten sturen. Hè? Als de vraag naar duurzame energie groter wordt, dan komt het aanbod vanzelf. Ja, maar nu je het aanbod afknijpt en de vraag over heeft, ja,
precies.
Ja, gaat het alleen maar ten koste van hogere prijzen.
Ja. Even terug naar ABP, dat is duidelijk een enorme kentering natuurlijk dat zij dit nu zeggen. Gaan er nog meer pensioenfondsen volgen?
Ja, zij zijn overigens niet de eerste. PME, het pensioenfonds voor de metaal en elektro, waar bijvoorbeeld ASML en VDL en al Fokker grote bedrijven bij aangesloten zijn. Die hebben het een paar maanden geleden al bekendgemaakt. Die hadden ook al alles verkocht. Ook het pensioenfonds voor de horeca en de catering is helemaal uit fossiel gestapt. En ook de andere fondsen zitten allemaal op de duurzame toer. Alleen zoals PFZW, het pensioenfonds voor de zorg en het onderwijs. Die zeggen van, ja, wij willen nog wel die kritische dialoog blijven voeren. Wij denken dat we wel verandering kunnen, invloed kunnen uitoefenen op die bedrijven, zodat ze gaan verduurzamen. Maar verduurzamen is gewoon een heel groot thema, ook binnen de pensioenwereld.
En dat blijft de komende tijd nog wel spannend, wie daar inderdaad nog wel de dialoog wil aangaan en wie daar niet meer op vertrouwt.
Ja, ik kan me voorstellen dat meer deze stap zullen gaan volgen.
Dankjewel, Peet. Dit was alweer de derde Geldichtbij podcast. Dank David Bremmer, Natasja de Groot en Peet Vogels voor jullie bijdrage hieraan. Vond u dit een mooie podcast? Abonneer dan op uw favoriete podcastkanaal. Volgende week slaan wij een weekje over en tot over 2 weken.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.